Zo, ik wil alle groeten in Jezus' wonderbare naam. Het zij hier of thuis, of wanneer u op een ander tijdstip deze boodschap wilt beluisteren. Dat is weer het voordeel van het nadeel, dat we toch thuis mee kunnen kijken. Ik wil Gods woord openen met u bij Spreuken 3. En dan zou ik de eerste 12 versen met u willen lezen. Spreuken 3. En daar staat: mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. We kunnen dan natuurlijk denken aan een aardse vader. Die spreekt tot zijn aardse zoon. Maar we kunnen natuurlijk, en dat wil ik eigenlijk vanmorgen doen, vooral het trekken in het licht van onze hemelse vader die met ons spreekt. En dan, de kern is eigenlijk een beetje het vertrouwen natuurlijk, wat wij mogen hebben op de Heere. En dan kun je zien als hier God zelf zegt, mijn zoon. Zoals de Heer natuurlijk ook kwam bij de Heer Jezus bij de verheerlijking op de berg. En dan zegt hij, dit is mijn zoon, hoort naar hem. Onze Heer Jezus Christus, Gods zoon, in wie wij het leven hebben ontvangen. En als God ons dan zo aanspreekt, ook in Spreuken 23, dat hij zegt, mijn zoon, geef mij je hart. En dat is natuurlijk ook voor de dochters. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij begeert dat. En wat is dat heerlijk als God dan zo intiem met ons om wil gaan. Een verhouding van een vader met zijn zoon. En die zoon wordt hier dan niet met name genoemd, maar mijn zoon. Met andere woorden, jij bent mijn zoon, jij bent mijn kind, jij bent uit mij voortgekomen. Wij hebben een innige verbindenis, wij hebben een innige verhouding, wij hebben een intieme relatie. Maar ook dat wat doorgaat van de vader op de zoon, wat doorgaat in de geslachten. En zo behandelt de Heer ons, zo spreekt hij met ons. En wat een vertrouwen moet dat al niet geven. Is dat niet de basis, is dat niet het fundament als God ons zo behandelt, niet als het ware als een dienstknecht, niet als een slaaf, niet iemand die hij heeft ingehuurd, maar mijn zoon. En dan begint hij hier te spreken en vergeet mijn onderricht niet. En eigenlijk is dat natuurlijk voluit Bijbels, ook voluit Nieuw Testamentisch, als de Heer Jezus daar ook over spreekt, onder andere in Johannes 15, maar ik wil eerst eens kijken bij 1 Johannes 2, waar Johannes daarover spreekt, want het is heel belangrijk in ons persoonlijk leven om het onderricht van God niet te vergeten, maar zeker ook niet te vergeten het onderricht wat Hij ons zelf persoonlijk heeft geopenbaard. Hoe Hij ons onderwijst en hoe Hij ons onderwezen heeft. En dat is ook heel van een uitnemend groot belang in deze tijd waarin er zoveel valse profeten zijn, valse apostelen, valse leraars, waar zoveel geluiden zijn, zoveel dingen zijn die ons bezighouden, zoveel op ons afkomt. En vooral natuurlijk altijd van de buitenkant. Deze hele wereld is gericht op onze buitenkant. Deze hele wereld is erop gericht om via onze zintuigen, via ons lichaam, maar ook via onze zintuigen, onze oren en al die indrukken die wij opdoen in ons leven. En dat is natuurlijk heel anders dan toen ik jong was. Dat is al even geleden. Dan was de wereld die kwam niet zo op je af. Je leefde in een kleinere omgeving. Je kwam niet verder als je fietsje bracht. Mijn vader had geen auto, wij hadden geen telefoon, laat staan een tv of een computer of een smartphone. Dat was niet aan de orde. Je leefde in een hele andere wereld. Maar het lijkt alsof de wereld steeds intensiever op ons afkomt. Steeds meer mogelijkheden heeft om ons te beïnvloeden, om ons te beïndrukken. En wat is het dan van belang? En dat is natuurlijk niet alleen op het gebied van de zonde en de ongerechtigheid en de goddeloosheid, maar ook op het gebied van de religie, zou ik willen zeggen. Dat komt op ons af. En dan hoor je een preek, of je hoort een film, of je hoort een geluid, of je hebt een discussie, of wat het ook zijn mag. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 2, vers 24, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Mijn zoon vergeet mijn onderricht niet. Mijn zoon vergeet mijn onderwijs niet. Laat het niet roven, broeders, zusters. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. En ik weet niet wat u vanaf het begin gehoord hebt, maar dat is toch in mijn leven de boodschap van het kruis. De boodschap van Jezus Christus. De boodschap van redding. De boodschap van vergeving. Van reiniging en vergeving van zonde, maar ook van eeuwig leven. De boodschap van bekering en doop en de vervulling met de Heilige Geest. De boodschap dat Jezus Christus alles is, dat het alles uit hem is en alles door hem is en tot hem. En dat al uw antwoorden daarin liggen in Christus. Wij zeggen wel eens, wat is die antwoord is Christus, wat is je vraag? Begrijpt u, hij is het antwoord, want het is alles uit hem en door hem en tot hem en het gaat om hem. Hij is het hoofd van het lichaam, hij is het hoofd van de gemeente. En de Hebreeënbrief die zegt dat ook, dat in het laatst van de dagen God besloten heeft alles te geven onder zijn zoon. Alle macht, alle kracht, alle heerschappij. Hij is de eerstgeborene geworden onder vele broeders. En denk dan bijvoorbeeld aan Isaac, hoe hij Jacob door bedrog natuurlijk die eerstgeboorte zegen meegaf. En toen kwam Esau. En hij zei, vader, zegen ook mij. Maar, ja, maar Israël had niks, of Isaac had niks meer om te geven. In die eerstgeboorte zegen ligt alles. En daarom is ook alles besloten onder die ene naam. De naam van Jezus Christus onze Here. Als wij als het ware in eigen naam tot de Vader zouden naderen, dan kan de Vader ons als het ware niks geven, want hij heeft alles aan zijn Zoon gegeven. Hij heeft alles besloten in Christus. Hij is die is geboren en Christus wil het met ons delen. Dat is het grote wonder. Hij heeft ons mede-erfgenamen gemaakt. Dat zijn de fundamenten van het woord van God. Dat zijn de fundamenten van de waarheid. En dan zegt Johannes hier dat in ons moet blijven. En dan zegt hij, als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En lieve broeders, dus dat is onze positie. Dat is ons vertrekpunt niet alleen, maar dat is ook ons thuiskomen. Daar waar wij horen, daar waar wij moeten zijn. In gebed, in dat lichaam van Christus. Ingedrenkt door de Heilige Geest. In de gemeenschap met God. In de gemeenschap met de Vader. En daar bent u veilig. En dan gaat het niet over uw lichaam in eerste instantie, maar het gaat in eerste instantie over uw geest. Het gaat over uw hart, over uw ziel. Datgene wat blijft. Want dit lichaam, dat zullen we straks afleggen, dat zullen we achterlaten. Als de Heer Jezus komt, of als we nog gaan sterven, hoewel een christen sterft niet, maar die ontslaapt. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En juist het hele leven, dat is er zo op gericht, op ons lichaam, op het lichamelijke. Maar het is wel het tijdelijke. En dat kan zo naar ons toekomen, omdat we het natuurlijk voelen. En dat kan heel fijn zijn, maar het kan ook heel verdrietig zijn, het kan pijnlijk zijn, het kan moeilijk zijn. Maar alles is erop gericht om via ons lichaam ook onze ziel te beïnvloeden. Kijk hoeveel angst dat er is bij sommige mensen. Kijk hoeveel angst dat er is in de wereld. Hoe er als het ware geen pandemie van COVID is, maar een pandemie van angst die over de mensen heen komt. En wat de mensen doet sidderen en bang doet zijn, waardoor ook hun psyche, hun geest, hun ziel aangetast wordt. Daarom voor ons geldt, laten wij in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, het eeuwige leven. En dan zegt Johannes, deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Altijd is die boze erop uit om ons te trekken, uit onze gemeenschap met de Vader, uit onze gemeenschap met de Zoon. En dan moet je dat woord aantasten. Want het woord is leven. Het woord heeft onder ons gewoond. Het woord is Christus. En hij is ons leven. Als wij in het woord blijven, in het onderwijs en in het onderricht wat wij ontvangen hebben. Als wij dat bewaren in ons hart. Dan worden we niet weggetrokken. Dan worden we niet misleid. Maar dan blijven we bij de dingen die ons geleerd zijn. Maar als wij op zoek zijn naar nieuwe dingen die buiten het woord liggen, die buiten Christus liggen. En dat is een geweldige zuiging ook voor vele broeders en zusters. En die er soms niet aan kunnen weerstaan. Terwijl de Bijbel zegt, Paulus ons geleerd heeft ook in de Colossensebrief, dat wij in Christus geworteld en gegrond moeten zijn. Wij moeten dieper in hem wortelen. Wij moeten dieper in hem gronden. En dan brengt de Vader ons soms ook in moeilijke omstandigheden. Dan moet ons vertrouwen niet schaden als het ware. Hij brengt, hoe kunnen we nou ooit leren vergeven als ons niets wordt aangedaan? Hoe kunnen we ooit gaan lijken op Christus als wij nooit gesmaad worden? Hoe kunnen we nou ooit weten wat het betekent om voor mensen begrip te hebben als ze ziek zijn, als we zelf nooit iets hebben? Er zijn heel veel dingen en omstandigheden die de Vader op ons pad brengt om ons te oefenen. Zo moet ons geloof krachtig worden. Zoals een boom die nooit wind krijgt, die wortelt zich niet. Maar als er wind is, dan wortelt hij zich, dan strekken de wortelt zich. Dan wordt hij krachtig, dan wordt hij sterk. En dat is de bedoeling, want wij moeten gelijkvormig worden aan de Heer Jezus Christus. En hij heeft geleden. Dat hoorde bij het leven van een kind van God. Alle die Christus Jezus, in Christus Jezus God vruchtig willen zijn, zegt Paulus tegen Timotheus, die zullen vervolgd worden. Wij moeten niet raar opkijken als wij verdrukking tegenkomen in ons leven. Als wij ook vervolgd worden in dit leven. Dat hoort volmondig, volwaardig bij het leven van de kind van God. Dat is anders in de grote verdrukking. Daar komt de toorn van God. Dan zal de gemeente bij Christus zijn. Dat is niet de verdrukking van de wereld. Niet de verdrukking van die boze. Daar komt de toorn van God. Waarvoor wij gespaard zijn door het bloed van het lam. Hou vast wat u geleerd hebt, zegt Johannes. En wat u betreft, zegt hij in vers 27, de zalving die u van hebt ontvangen. Ik hoop, lieve broeders en zussen, dat u die zalving kent. Dit is zo van, dit is het ware het grootste belang wat nodig is. Want wat doet deze zalving? Die blijft in u. Die raakt u niet direct kwijt, hoewel het wel kan, door allerlei omstandigheden. Maar dan moet u terug. Dan gaat u dat weten, dan gaat u dat merken. Dat is uw eikpunt. Dat is uw bewaring, dat is uw verzekering, de zalving van de Heilige Geest. Die blijft in u, zegt Johannes, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Dan zou ik kunnen zeggen, hoef je ook niet te prediken, maar dat is niet de bedoeling van Johannes. Maar als wij geleid worden door de zalving, dan zullen wij beproeven of dat de boodschap die tot u komt, met de prediking of welke wijze dan ook, of dat die zuiver is, of dat die waar is. En dan moet u die innerlijke stem, die innerlijke werking, die moet u leren kennen. Want anders bent u afhankelijk van andere mensen. Maar als u de zalving van de Heilige hebt ontvangen, zoals Johannes hier zegt, dat deze gemeente heeft die allemaal ontvangen en die is ook voor ons. Dat is de belofte van de Vader, de gave van de Heilige Geest. Dan heb je niet nodig dat iemand u onderwijst. In die zin, u hebt God. U hebt de Bijbel, u hebt het woord van God, u hebt de Heer Jezus, u hebt de Heilige Geest en die zal u onderwijzen en daar gebruikt de Heer mensen voor. Maar het is niet dat u afhankelijk bent van mensen, u bent geen zijtak, geen zijrank aan die wijnstok van Christus. En anders hebt u dat risico dat mensen u misleiden, daar is waar Johannes hier over spreekt. Maar als u zich laat leiden door deze zalving en die onderwijst u, wat staat er met betrekking tot alle dingen. En zo vaak kom ik het ook tegen onder broeders en zusters, dan zijn ze misleid. Dan zijn ze in verwarring gebracht. En dan zijn ze een of andere cursus gaan doen, waar een andere geest heerst dan de geest van Christus. Als u gericht bent op deze zalving, die u ontvangen hebt, zegt Johannes, en die bewaart u. Die is geen leugen, zegt Johannes. Dit is waar, dat is waarachtig, want dat is de geest van de waarheid. En zoals ze u heeft onderwezen, daar heb je weer datzelfde. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. Zoals deze zalving u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Jezus zegt eigenlijk twee dingen. Kom tot mij en daarna zegt hij blijf in mij. En is dat niet ons grote punt wat wij mogen en moeten leren om in hem te blijven. Om te leren wandelen door de Heilige Geest. U bent als het ware niet verantwoordelijk voor uw groei. Groei komt vanzelf, dat zit in de natuur, dat zit in de cellen, dat zit ook in het geestelijk DNA. Maar dan moet u wel daar blijven, in de grond als het ware. Als je een plantje wat heerlijk groeit, maar u rukt het uit de grond, dan sterft het, dan gaat het dood. Maar als we in die verbinding blijven, in die gemeenschap met Christus, en natuurlijk moeten we dan het woord lezen. Natuurlijk moeten we onze tijd met de Heer doorbrengen. Zoals een plant ook lucht nodig heeft, CO2 en water en temperatuur om te kunnen groeien. Zo hebben wij dat ook nodig om te eten en te drinken. Zoals Jezus zegt, ik ben het levende brood in Johannes 6. Dat we hem tot ons nemen. Maar dan bent u niet voor de groei. De een die begiet, zegt Paulus. De een plant en de ander begiet. Maar God is het die de wasdom geeft. U hebt het niet nodig om naar de andere kant van de wereld te gaan. Want de Heer Jezus die is bij u. Die is dicht bij u. En die is in uw hart. En dan zegt Johannes. En daar waarschuwt Johannes ook de gemeente voor. Lieve kinderen, zegt hij. Let hierop. En blijf in hem. Hij blijft het herhalen. Blijf in hem. Vers 28, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij openbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. En als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Daar gaan we nu vandaag even niet over stilstaan. Wanneer iemand wederom geboren is, een kind van God is. Maar let daarop. Ieder die het kenmerk van het zoonschap van God, zegt Paulus tegen Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 19, dat is dat mensen breken met de zonde, breken met de ongerechtigheid. Laten we daaraan vasthouden, die basisfundamenten van het woord van God. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn onderricht niet. En misschien hebt u het thuis al meegekregen, het heerlijke woord van God, dat is geweldig. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Dus sommigen denken wel eens in het Nieuwe Testament, dan hebben we geen geboden meer. Maar we leven nu door de wet van de geest van het leven, Romeinen 8. Niet meer van de wet van de zonde en de dood, maar van de wet van de geest en het leven. Dat zijn niet alleen losse geboden, maar dat is ook, ja, dat is de kracht. Een wet is ook een kracht, dat is een standaard, dat is iets wat van oorzaak en gevolg. En daarom is het nodig dat we in de Heer Jezus blijven wandelen door de Heilige Geest en die geboden van God in acht nemen. En die geboden die zijn niet zwaar. Want Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mensen kunnen je geboden opleggen, je kunt jezelf misschien geboden opleggen, maar de geboden van de Heer zijn niet zwaar. En denk dan aan David, die leefde nog onder het oude verbond, onder het oude testament. En zegt, Heer, hoe lief heb ik uw wet. David had begrepen dat God zijn wet, zijn geboden, zijn voorschriften geeft tot onze zegen. Niet om ons het leven moeilijk te maken, maar ons te zegenen, ons te helpen. Met andere woorden, als je dit doet, dan zul je dat ervaren. En dat zegt ook de Spreuken hier, vers 2. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Heel vaak is oorzaak en gevolg, niet altijd. Wij moeten niet denken, het is allemaal genade. Ja, natuurlijk is het allemaal genade, maar dat genade zomaar iets los is. Genade heeft ook zijn kanalen. Denk maar op Titus 2, die genade die gekomen is om ons op te voeden. Daar zit Gods wijsheid in, daar zit Gods leven in, daar zit Gods onderricht in. Daar zit alles in wat wij nodig hebben. En heel vaak zie je in het woord van God, als je dit doet, zal er dat gebeuren. En dat is niet alleen in het Oude Testament, dat geldt ook nog voor vandaag. Kijk mijn zoon, als je mijn onderricht niet vergeeft, als je blijft bij wat ik je geleerd heb, als je gehoorzaam bent, niet halstarrig, en je hart mijn geboden in acht neemt, nou, in dat hart kan strijd zijn. In dat hart kan strijd zijn, dan kan dat verlangen zijn om misschien toe te geven aan de waarheid, misschien een klein leugentje om best wil. Want dat kost een prijs. Christen zijn, dat kost iets. Dat kost een prijs soms. Die strijd kan er zijn in je hart. Rondom je wil. Rondom je denken. Rondom je gevoelens. Denk maar aan de gevoelens van schaamte. Laat je hart mijn geboden in acht nemen. Datgene wat er gebeurt in je hart, daarin gaat het woord van God altijd boven. Daarin gaat de liefde van Christus altijd boven alles en gehoorzaamheid. Want dat brengt de zegen. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Ziet u, als u in die rank blijft, als u in die wijnstok blijft, als een rank in de wijnstok, dan komt dat leven van Christus in ons. En dat is een leven van vrede, dat is een leven van kracht, van liefde, van goedertierenheid. Al die dingen van liefde, alles wat Jezus heeft, dat komt dan in ons. Dan worden we gelijkvormig aan Hem. Het gaat over die verbinding, het gaat over die relatie, het gaat over volhouden, het gaat over blijven in Hem. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dat is niet het onderricht van de wereld. Dat is niet het onderricht van een heleboel mensen. Dat is het onderricht van God. Dat is Gods onderricht. Dat is het woord van God. Dat is de Bijbel. Waarin wij hopelijk opgevoed zijn. In ieder geval hebben we er kennis van gekregen. Als we hier zijn en als we hier zitten. En willen we luisteren naar het woord van God. En dan gaat hij verder, deze schrijver, en dan zegt hij, mogen goedertierenheid en trouw je niet verlaten. De MBG die noemt het liefde. Misschien dat we bij liefde iets meer het idee hebben, omdat we ook als Nieuw-Testamentische christenen natuurlijk in Korinthe 13 kennen, wat er allemaal gesproken wordt van de liefde. Maar mogen goedertierenheid en trouw je niet verlaten. Dat zijn eigenlijk twee heerlijke eigenschappen van God zelf. En dat heeft alles te maken met dat zoonschap. Als wij wederom geboren zijn, van bovenaf geboren zijn, wederom geboren door de Heilige Geest, die de liefde van God, Romeinen 5 vers 5, in ons hart heeft uitgestort. En dan moeten die goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Blijkbaar kan dat. Blijkbaar kan dat als we weer afkeren van dat leven wat God ons gegeven heeft. Als we ons jaren terugkeren in de wereld. En je ziet dat nog alles gebeuren bij lieve broeders en zusters. Ze zijn die eerste liefde, die zijn ze een beetje kwijtgeraakt. Die eerste euforie toen ze tot geloof gekomen waren. De Heer had ze bevrijd van zonde. En hij had ze misschien genezen van ziekte. En ze hadden heerlijke dingen meegemaakt. Met wonder en teken uitgeleid uit Egypte, uit de wereld. En dan komt er een woestijntijd. Dan komt er een stuk beproeving. Dan gaat de Heer kijken wat er echt in leeft. En dan moeten wij denk ik allemaal doorheen. Dan gaat de Heer ons oefenen. En dan wordt dat soms een beetje vervlakt. Dan zie je soms dat het leven vervlakt is. En wat ik hier vanmorgen zo mooi geproefd heb, dat is dat, ja, dat we niet komen om het consumeren, om een zegen te ontvangen. Maar zoals onze broeder ook voorlas uit Romeinen 12 vers 1, dat wij ons lichaam moeten geven als een gode, heilig, welgevallig offer. Godsdienst bestaat niet uit het feit dat God ons dient. Godsdienst bestaat uit het feit dat wij de Heer dienen. En het is soms zo moeilijk voor ons, zo diep zit dat in ons hele wezen, dat we ook onze stille tijd vooral houden om van de Heer een zegen te ontvangen. En dan verlangen we dat Hij met ons spreekt. Maar Mozes kreeg de opdracht om elke dag twee lammeren te offeren. Eén 's morgens en één 's avonds. Dat was een offer. En zo vraagt de Heer ook van ons dat wij ons leven offeren. Dat wij onze tijd aan Hem geven. Onze handen, onze voeten, onze kracht. Al ons genoegen. Dat we alles aan Hem zullen geven. Wij moeten Hem toch lief hebben boven alles. Met ons hele hart, met onze gehele ziel en met alle kracht. Dat zijn die fundamenten. Dat is het onderricht wat wij geleerd hebben. Laten we dat vasthouden. Lieve broeders en zusters, ook die goedertierenheid en die trouw. En misschien bent u goedertieren geweest voor uw broeder of voor uw zuster of voor uw buurman of voor uw buurvrouw. En u raakte misschien teleurgesteld, want er was geen dankbaarheid. In plaats van dankbaarheid kreeg u van alles over u heen waar u niet om gevraagd had. En u bent ook een mens, u hebt ook een ziel, u hebt ook gevoelens. Ja, dat hebben we. Maar dan, houden we dan vol? Zijn we dan net als Jezus? Wijken we niet terug? Worden we niet bang als er te veel over ons heen komt? Te veel tegenstand, te veel kritiek misschien? Houden we dan vast aan deze basisprincipes? Niet alleen die basisprincipes, maar aan dat leven wat in ons is. Zullen wij zorgen dat het leven wat in ons is, dat leven van God, dat leven door de Heilige Geest, zullen wij zorgen als dat gestenigd wordt, als er puin op komt, er modder op komt, zullen wij zorgen dat die bron open blijft? Zullen wij zorgen dat die bron die in ons is, want dat is Jezus Christus zelf, Hij is de bron. Hij is het leven, Hij is niet alleen ver weg in de hemel, Hij is ook bij ons en in ons. Dus die bron van Zijn liefde, Zijn goedertierenheid, Zijn trouw. Kunnen we dat altijd zelf opbrengen? Nee, daarom is het ook zijn bron. Daarom is het ook zijn leven. Dat is een bovennatuurlijk leven, een bovennatuurlijke goedertierenheid en een bovennatuurlijke kracht en een bovennatuurlijke liefde. Dat is de liefde van God, dat is de liefde van Christus. Wij zijn toch zijn verlengstuk, als wij een rank zijn aan de wijnstok, of in die wijnstok, dan zijn wij zijn verlengstuk. Wij zijn er om die vruchten van hem te dragen, om die te tonen. Ja, en dan kunnen we inderdaad heel veel over ons heen krijgen, maar dan blijven we lief. We kunnen heel veel tegenstand krijgen, maar we blijven staan. Wij blijven staan in hem. Wij blijven staan op de rots. Wij blijven staan in Jezus Christus. En dan gaan we als christen niet terug uit. Ook niet in de tijd van de beproeving, in de tijd van de verzoeking. Maar dan worden we als het ware geworteld en gegrond in hem. Dan worden we sterk. Ons geloof wordt geoefend. Onze geest wordt krachtig. Dat hebben we nodig. Laten we niet schrikken van tegenstand. Laten we niet schrikken als mensen allerlei kwaad over ons spreken. En laten we ons verheugen, zegt Jacobus, als de verzoeking komt. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders. Als u in velerlei verzoekingen valt. Laten we toch dat leven van God zien, zoals God het schetst. En laten we dat ook beleven, zoals Jezus dat beleefd heeft. En laten we niet moe worden goed te doen. Maar laten we volharden. Laten we blijven staan. En laten we goed doen, zolang als we leven. En laten we zorgen dat we trouw blijven. Zolang als wij er zijn, tot meerdere eer en glorie van de naam van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, die bind ze om je hals. Dat is heel iets anders natuurlijk als halsstarrig, hè, wat de Heer ons soms verwijt. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Met andere woorden, het moet bij ons zijn, het moet in ons zijn en we moeten er niet mee stoppen. We moeten volharden, daar moeten we in aan vasthouden. Bind ze op je hals, dat is dichtbij. Schrijf ze op de tafel van je hart. De Deuteronomium zegt, laat het als een teken op je voorhoofd zijn. Die goedertierenheid en die trouw. Je zou kunnen zeggen, het leven van God. Het leven van Christus. Het leven, het wandelen door de Heilige Geest. Dat nieuwe leven. Niet terugvallen in je oude leven. Niet terugvallen in je oude patronen. Niet gaan doen zoals iedereen het zou doen. Niet gaan doen zoals je het vroeger zou doen. Maar leven als een kind van God. En blijf in die eerste liefde, zoals de Heer Jezus daar ook over spreekt, aan de Efezebrief in Openbaring. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van de mens. De NBG zegt, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. En ik denk dat dat nog, eigenlijk nog iets beter vertaald is. Want als wij doen wat wij moeten doen, ja, dan vinden wij ook gunst in de ogen van God en mensen. Dat is een gevolg. Dat is een logisch gevolg. En als er staat, vind gunst, dan zou je daar nog een extra inspanning voor moeten doen. Nee, als wij blijven in de waarheid, blijven in de liefde, in de gemeenschap met God en met de Heer Jezus Christus, dan zullen wij gunst vinden en goed verstand in de ogen van God en mensen. En dan vers 5, vertrouw op de Heer met heel je hart. Weer dat hart is toch wel ontzettend belangrijk. Als ik één bladzijde verder sla naar Spreuken 4, daar zie ik in vers 20, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Neig, hè, overbuigen. Weer dat woord, het woord van God, de woorden van de Vader, de woorden van Christus. Want in die woorden is leven, dat is zo ontzettend belangrijk. Dat wij acht slaan op die woorden, niet op allerlei gedachten, alles wat we horen, maar de woorden van God. En neig je oor tot wat ik zeg. Wees niet halsstarrig van het woord van God. Wend je niet af van dat woord van God. Maar neig je naar die woorden en besef elke keer weer als we Gods woord openen. Heer, het is uw woord. En Heer, maak het leven, maar het is uw woord. Als je ziet op de berg Sinai, als de Heer zijn 10 woorden geeft, zijn 10 geboden geeft. En dan is er rook en vuur en donder en bliksem. En dat doet de Heer om het volk te brengen als het ware onder. Om iets te laten zien van zijn ontzagwekkende grootheid. Dat ze hem zullen vrezen. Dat ze zullen wijken van het kwade, wijken van de zonde. En wij zijn niet genaderd tot die berg Sinai, maar tot de berg Sion, de stad van de levende God, leert de Hebreeënbrief ons. Wij mogen ingaan. Maar God blijft dezelfde. En zijn woord is even belangrijk. En in dat woord is leven. En daarom, sla achter mijn woorden. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. De Heer zegt tegen Jozua, overpeins mijn wet bij dag en bij nacht. En je kunt niet altijd lezen, maar als het woord in je hart is, het woord bewaard is in je hart, dan komt dat boven. Dan kan de Heilige Geest dat gebruiken om ons te onderwijzen, om ons te helpen, om ons verstand te geven, om ons inzicht te geven. Lieve broeders, zusters, soms heb ik het idee, en ik zeg het heel voorzichtig, dat sommigen van ons, waarschijnlijk niet bij jullie, maar anderen dan die ik tegenkom, dat zijn part-time christenen geworden. Wij doen het er een soort een beetje bij. Maar dat is niet het leven wat God bedoelt. En natuurlijk moeten we werken en onze boterham verdienen, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, ons hart moet op de Heer gericht zijn. Ons hart moet niet gericht zijn op de dingen van deze wereld. Ons hart moet niet gericht zijn bijvoorbeeld op het werk of carrière te maken of wat dan ook. Dat kan allemaal goed zijn, maar ons hart moet op God gericht zijn. Ons hart moet op Christus gericht zijn. En als de Heer tegen Jozua zegt, overpeins mijn wet, dag en nacht. Laten wij dan dat als een aansporing zien en ons hart richten op het woord van God. Ons hart richten op de Vader en op de Zoon en op de Heilige Geest. En laten we onze tijd en onze kracht en onze inspanning gericht zijn op dat wat blijft. Niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige. En laten we leven, niet alleen voor onszelf, maar laten we oog hebben voor de wereld die rondom ons is. Want al die mensen die op weg zijn naar de hel, die op weg zijn naar de eeuwigheid, naar de verdoemenis waar de Heer Jezus over spreekt. Laten we bidden en zorgen dat we niet verblind worden. Niet verblind worden door de vorst van de duisternis. Dit keer gaat als een briesende leeuw en ons bezig laten houden. Ook met beuzeling of allerlei andere dingen. Maar dat we gericht zijn op het woord van God. Dat we buigen voor die grote en ontzagwekkende God. En dat we zeggen, Heer, hier ben ik. En Heer, gebruik ons maar tot uw eer. En gebruik ons maar, Heer, tot redding van zielen. Waar die spreukenbrief ook verder over spreekt. Red hen die de doden toe gegrepen zijn. Laten we onze taak verstaan. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. U kunt dat ook hebben als u gaat bidden. Dan kan er twijfel komen. Die moet u overwinnen. Daar moet u doorheen. Is het niet in één keer dan in twee keer, is het niet in twee keer dan in 200 keer, is het niet in 200 dan in 2000 keer. Jezus heeft ons gemaakt meer dan overwinnaars, maar je moet als het ware dat erfdeel beërven. Er kan weerstand zijn, zeker in deze tijd is er heel veel weerstand, maar daar moeten we doorheen. Maar als dat woord van God in je hart is, kan de Heilige Geest ons te hulp komen. Als we niet weten wat we moeten bidden, dan komt die Heilige Geest, Romeinen 8, vers 26, dan komt hij ons te hulp. En dan geeft hij ons de kracht en zegt, Heere, wat moet ik bidden? Heere, hoe moet ik bidden? Geef mij wijsheid. En als dat woord van God in je hart is, dan kan de Heere dat gebruiken. Dan komen de gedachten vanuit het woord. Dan komen de gedachten door de Heilige Geest. En dan kunt u bidden naar de wil van God, opdat er overwinning zal zijn. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, vers 22. En genezing voor heel hun vlees, voor heel je beenderen, zegt de andere vertaling. En bescherm je hart. Luister goed, lieve broeders en zussen, dit is niet wat ik bedenk. Dit is het woord van God. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, wat te bewaren is. Laat er niet van alles in je hart binnenkomen. Zet niet de poorten van je hart open voor alles wat er is. Zet ook niet de poorten van je hart open voor alles wat je hoort. Ook al zijn het broeders en zussen, toets alles aan het woord van God. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus als u naar uw leven kijkt en soms naar het leven van anderen, dan zijn dat uitingen van wat daar binnenin leeft. Dan kom je vaak in het pastoraat tegen, mensen willen wel geholpen worden, maar ze willen zich niet bekeren. Maar er is geen verlossing zonder bekering. En heel veel dingen die wij meemaken in ons leven, niet alles, natuurlijk kunnen er dingen buiten onze schuld gebeuren. Laten we voorzichtig zijn daarin, maar heel veel wat wij levend maken, wat wij meemaken, dat is omdat wij dingen in ons hart hebben toegelaten. Omdat we misschien toegelaten hebben dat er onkruid gezaaid werd. dat we misschien toegelaten hebben dat er andere verlangens in ons hart opkwamen. Maar de Heere zegt hier, bescherm je hart boven alles wat te bewaren is. En hoe in ons Nieuwe Testament, in onze nieuwe positie in Christus, is dat toch mogelijk, lieve broeders en zusters? Dan hoeven wij toch de nederlaag niet te lijden. Dan mochten we een keer een nederlaag lijden, dan staan wij weer op. Door de genade van God, door de kracht, de begevende kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar zonder dat woord kunt u niet leven. Zonder het woord is er geen leven, want Christus is het woord en hij is het levende brood. Dus wij moeten dat woord van God tot ons nemen, maar ook niet laten roven. Ons hart is net als een moestuin. Die moet schoongemaakt worden, er wordt gezaaid of er wordt geplant. En dan is er vrucht, maar er komt onkruid en we moeten wieden en we moeten op tijd wieden. We moeten eten geven, we moeten licht hebben, we moeten zonlicht hebben. Nou, de Heer is zelf het licht. Maar als u niet komt voor zijn aangezicht, als u hem niet zoekt, niet staat binnen die straling als het ware, binnen die warmte, binnen dat licht, dan wordt u koud. Dan is die zon er wel, maar u geniet er niet van. Dan is die zon er wel, maar u heeft er niks aan. U moet in die stralen komen. God gaat u niet nalopen, nee, u moet naar God komen. Wij moeten naar God komen. Wij moeten in zijn aanwezigheid zijn. En dan is er misschien, terug even naar 3 vers 5, dan is er misschien niet altijd dat vertrouwen in ons hart naar de Heer. Dan is er misschien niet altijd dat vertrouwen in ons hart dat de Heer hoort naar onze gebeden. En heeft Jezus toch gezegd, wie bidt, die zal ontvangen. En de Heer heeft toch gezegd, als wij bidden naar zijn wil, dat we de vrijmoedigheid mogen hebben, dat is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij naar ons gebed zal horen. Verhoort hij altijd gelijk? Nee, zeker niet als je voor andere mensen bidt. Hoeveel moeite moet de Heer niet doen om iemand tot overtuiging van zonde te brengen? Hoeveel moeite moet de Heer niet doen om iemand te winnen? Laten we dan volharden. Laten we daar geduld in hebben. Maar laten we dat beseffen. Ik had gisteravond ook een broeder aan de lijn. Ja, maar die zegt en die zegt zus. Ik zeg, ja, maar de Bijbel zegt zus. En ik blijf daar gewoon bij. Dat is in Johannes 2. Zoals de Heer het mij geleerd heeft. Het woord van God dat verandert niet omdat ik een andere mening heb. Het woord van God verandert niet omdat u er anders tegen aankijkt. Of ik. Het woord, dat is vast. Dat is zeker. Je gaat nooit veranderen. We kunnen niet altijd gelijk begrijpen. Daar hebben we de Heer voor nodig. Daar hebben we de geest voor nodig. Maar het woord van God verandert niet. Maar wij zijn soms bezig om het woord van God te weerleggen. Maar Paulus zegt, heel de schrift van God is ingegeven en is nuttig. Om te weerleggen, ja, om ons te weerleggen. Om mijn gedachten te weerleggen. Maar niet dat ik het woord van God moet verleggen. En dat staat hier nou. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Ook als je het misschien niet begrijpt. Maar zet je hart daarop. En in ons hart, daar zit ons verstand. Daar zit ons denken. Maar er zit ook onze wil. En zo ons gevoel, onze emotie. En daarom, ergens staat er in Job, als je een vast besluit neemt, dan komt het voor je tot stand. Hebben wij vast besloten, broeders en zussen, om te blijven in de waarheid? Hebben wij vast besloten om God te vertrouwen, die ons aanspreekt als mijn zoon? Zou er een hemelse vader zijn, die had toch een aardse vader, die heeft al, hoewel gij slecht zijt, zegt Jezus, geef je goede gaven aan je kinderen. Ik heb zelf twee zoons, ik zou toch niet in mijn hoofd kunnen krijgen om iets ten kwade voor hen te bedoelen. Je verlangt toch dat het hun goed gaat. En ze zijn volwassen, maar als ze komen om hulp, je probeert ze te helpen. Met alles wat je hebt, met alles wat op en aan je in jou is. Daarom kunnen wij de Heere vertrouwen vanwege de relatie die hij met ons heeft. Zijn naam wordt verheerlijkt als Christus in ons gestalte krijgt. Zijn naam wordt verheerlijkt als het woord van God in ons leven, ook in het gemeenteleven, in vervulling gaat. Als zichtbaar en tastbaar wordt dat zijn woord zeker is, dat zijn woord vast is en dat zijn belofte in vervulling gaat, daar wordt de naam van Jezus door verheerlijkt. Dan blijkt dat God is wie hij is, de grote ik ben, de grote Yahweh, onze hemelse Vader, de schepper van de hemel en de aarde. Hoe zouden we ooit aan hem kunnen twijfelen? Hij is geen mens dat hij zou kunnen liegen. Zegt de schrift. Hij is enkel goedheid. Dat hebben we gezien in vers 3. Die goedertierenheid en die trouw, als we ons verdiepen in die eigenschappen van God. Die eigenschappen van de Heer Jezus. We zien hoe Hij de mensen lief had. Ieder die bij Hem kwam, Hij genassen. Hij gaf bevrijding, Hij gaf onderricht. Alles wat Hij gekregen had van de Vader, dat deelde Hij uit. Alle woorden die de Vader Hem gaf, die sprak Hij tot zijn discipelen. Hij bewaarde niks voor zichzelf. Hij deelde het uit. En dat is ook onze taak, broeders en zusters, waar wij van God ontvangen dat we dat uitdelen. Misschien hebt u iets geleerd in uw ervaring met de Heere. Deel dat uit. En daarom vertrouw op de Heere met heel je hart. Stel daar je hart op in. Steun op je eigen inzicht niet. Het gaat niet om ons inzicht, dat is die oude mens die hier eigenlijk geschetst wordt. Toen ik pas tot geloof kwam, toen dacht ik, nou Heer, een vorm van eigen wijsheid is toch ook wijsheid. Dat is natuurlijk misleiding. Jacobus die heeft het over wijsheid als de gezindheid. Die is rein, die is vriendelijk, die is gezeggelijk. Dat is hemelse wijsheid. Maar dat is niet dat je zelf denkt een bepaald inzicht te hebben. Denk maar aan Petrus, hoe die bij de Heer Jezus komt. En dan zegt Jezus tegen Petrus, sta er weg achter mij. Je bent bedacht op de dingen van mensen en niet op de dingen van God. Laten we ons ook niet misleiden door onze eigen inzicht. Door onze eigen wijsheid, door onze eigen verstand. Maar laten we komen om daar geleid te worden door de Heilige Geest. Zoals Jesaja ons leert. Ik zal het even opzoeken. Over de Heer Jezus. Op Hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. En de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Die geest moet ons inzicht geven. Deze geest van Christus. Christus die ons geworden is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiling en verlossing. 1 Korinthe 1 vers 30. Daar moeten wij ons hart op zetten. Heren. Ik wil me verdiepen in uw woord. Heer, ik wil niet allemaal bezig zijn met datgene wat ik bedenk. Heer, ik wil dat ik hervormd word door de vernieuwing van mijn denken. Zoals er vanmorgen Romeinen 12 vers 1 geciteerd wordt. En dan staat er daarna om Gods wil te leren kennen. Als wij ons volkomen aan de Heer geven, dan doet Hij ons zijn wil kennen. Ken Hem in al die wegen, dus ga vertrouwelijk met de Heer om. Ga geen eigen gekozen wegen, ga geen eigen gekozen paden. Dat zie je soms ook als mensen een andere baan willen of ze willen een ander huis. En dan doen ze het met de Heer, zeggen ze, maar eigenlijk doen ze datgene wat ze zelf willen. En dan moet de Heer het zegenen. Broeders, zusters, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij met de Heer samenwerken. En dat onze wil meer en meer gelijkvormig wordt dan zijn wil. En als u dan langer met de Heer wandelt, dan wordt dat eenvoudiger. Steeds meer dat we onze weg onderwerpen aan zijn weg. En dan wordt dat eenvoudiger om Hem te kennen in al onze wegen. Maar ook dat we zonder Hem als het ware niet van huis gaan. Je ziet dat ook wel eens bij bepaalde activiteiten in de gemeentebouw of bij de roeping op een leven. En dan gaan mensen van huis zonder een woord van de Heer. En ik zeg altijd, heb je een woord van de Heer? Weet je zeker dat je dat moet doen? Want er komen beproevingen, er komen moeilijkheden op je pad. Dan moet je weten dat je in de wil van de Heer bent. En dan is het niet meer belangrijk wat er gebeurt, dan hou je daar aan vast. Dat is je fundament. En dan mag je op pleiten, ook in het gebed. Je zegt, Heere, u hebt gesproken, dit is uw woord. En dit is de weg die ik wil gaan voor u. Niet voor onszelf, maar voor Hem. Dan, zegt de Heer, zal Hij je paden recht maken. Nou, dat is toch alles wat we nodig hebben, hè? Dat Hij erin is, dat Hij erbij is, dat Hij erbij betrokken is. Dat we dat niet hoeven te doen in eigen kracht, maar in Zijn kracht. Wees niet wijs in je eigen ogen. He, niet eigenwijs zoals ik vroeger was. Dit was ook mijn dooptekst. Spreuken 3 vers 5 tot 6, daar heb ik veel aan gehad. Die had ik nodig. Vroeger in mijn oude leven, toen dacht ik niet kunnen, dat kan niet. Ga maar opzij, dan doe ik het zelf wel. Allemaal ego. Allemaal ik, oude Adam. De Heer moet dat helemaal wegbreken. Daarom zo geweldig dat je het woord van God hebt, dat je daaraan vast kunt houden. Ook als de Heer je gaat beproeven. Ook als de Heer je gaat tuchtigen zelf, zoals we in die laatste verse hebben gelezen. Daar komen we nog even bij, denk ik. Ik weet niet hoe lang dat ik mag spreken eigenlijk. Ik kijk eigenlijk nooit op mijn horloge. Laten we kort verder gaan. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Vlucht de begeerlijkheden van de jeugd, ook voor de jonge mensen. Vlucht de begeerlijkheden van de jeugd. Tegenwoordig dan heb je jeugd en dan zeg je, ja, je bidt met mij en ik wil het niet meer, maar morgen doe ik het weer. Dan zit ik weer achter die kijkkast, dan doe ik het weer. Dan moet je van vluchten, zegt Paulus. Vlucht de begeerlijkheden van de jeugd. Jezus zegt, ruk je oog uit. Dat bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk, maar met andere woorden, zorg dat je niet meer zondigt. Het is een serieuze zaak, broeders en zusters, het leven. Het is een serieuze zaak, het leven met God. Wij zijn serieus, ieder mens is op weg naar de hemel, op weg naar de hel. Dat is een serieuze zaak. De vrucht wordt gevonden in ons persoonlijk leven, niet alleen nu, maar ook in de eeuwigheid. Laten we de prijs betalen als dat nodig is. En laten we dan vluchten van de zonde, vluchten van de begeerlijkheden van de jeugd. Wijk af van het kwade, keer je af. Het zal een medicijn zijn voor je navel, een verfrissing voor je bederen. Wat een geweldige belofte de Heer altijd weer geeft. Wat een geweldige zegen rust er altijd weer op de gehoorzaamheid aan het leven met God. Wat een zegen rust erop. Als we de Heere gehoorzamen. Vereer de Heere met je bezit. Dat is natuurlijk iets anders dan je vastzit aan je geld. Vereer de Heere met je bezit. Zeg Heere, dank u dat ik het van u gekregen heb. En als je ervan moet delen, dan mag je er ook van delen met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Niet dat wij hier een voorspoed evangelie verkondigen, maar dit is wel het woord van God. Als je doet wat God van je vraagt, dan mag je ook verwachten dat de Heer je ook zegent in het materiële. Mijn zoon, weer spreekt de Heer. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heer niet. Heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft u er lief heeft. Zoals de vader doet met de zoon die hij goed gezind is. Dat is het teken van liefde van de Heere. Als hij ons kastijdt. Als hij ons straft. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik kreeg van de Heere als stucht een hernia. Vele jaren terug. En niet dat Arie nou in zonde leed, maar Arie werkte zo hard voor de Heere dat Arie geen tijd had voor de Heere. En de Heere zocht geen productiedier. Hij zocht geen werkpaard. Hij zocht een zoon. Want die zoon heeft hij lief. En hij wil ook gemeenschap met zijn kinderen, met zijn zoons en met zijn dochters. En daarom zegt de Heere, geef mij je hart. En daarom tuchtigt hij ons als het nodig is. En ik ben de Heere daar nog steeds dankbaar voor. Misschien 25 jaar terug of zo. Ik ben de Heere daar nog steeds dankbaar voor. Ik ben dat nooit vergeten. En de wereld zegt al, je hebt een hernia, je moet geopereerd worden. En ik wil niet zeggen dat het altijd fout is om te opereren, maar ik zeg, ja, in mijn geval is het tucht. En als de tucht niet meer nodig is, zal de Heere dat wegnemen. En op een gegeven moment kon mijn vrouw het ook niet meer redden. Die is fysiek niet zo sterk. En ik lag op een brancard in het ziekenhuis. En die dokter die zegt, er staat daar een bed. Je kunt erin en dan zullen we je opereren. Ik zeg, vrouw, als je het ziet zitten, neem hem mee naar huis. En ik ben het nooit kwijtgeraakt. Ik ben gelukkig niet geopereerd. En ik doe mijn ding weer. Maar ik ben het nooit helemaal kwijtgeraakt. Daar ben ik zo dankbaar voor. Dat is mijn rem. Dat is mijn handrem. Dat is mijn handrem om te zorgen dat ik niet te veel, dat ik niet te hard loop, laat ik het zomaar even zeggen. Het is zo kostbaar als de Heer ons tuchtigt. Dat doet hij tot ons nut. En dan zegt hij zelfs in de Hebreeënbrief, is er wel een zoon die hij niet tuchtigt. Met andere woorden, daarmee een bastaard. God heeft ons zo oneindig lief, broeders en zusters, dat hij zijn zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar er is een moment geweest in ons leven, als wij kinderen van God zijn, dat wij tot het geloof gekomen zijn. Er is een moment geweest dat wij ons leven aan de Heer hebben toevertrouwd. En het woord vraagt vandaag, zijn wij nog in dat spoor? Zijn wij nog in die eerste liefde? Of hebben we ons laten misleiden? Hebben we ons laten aftrekken door de vele drukte en de zorgvuldigheden van het leven? Is ons geloof gelouterd of is ons geloof misschien ietsje van zijn glans verloren? laten we dan opnieuw ons aangezicht buigen voor de Heer en zeggen, Heer, laat mij zien. Hoe komt het, Heer, dat mijn glans weg is? Heer, hoe komt het dat mijn zalving is afgenomen? Heer, hoe komt het dat mijn kracht is verminderd? Want Heer, wij willen toch het licht zijn, we hebben het vanmorgen gezongen. Laten we ons verootmoedigen, een moment voor de Heer. Hemelse Vader, ik wil u zo prijzen. Ik wil u zo danken, Heer, voor het woord van God. En ik wil u zo danken, Vader, hoe u ons aanziet in uw Zoon. Als zoon of als dochter. En Heer, dat u in deze gemeenschap met ons wil leven. Heer Jezus, u weet waar wij aan blootstaan in dit leven. U bent op gelijke wijze als wij verzocht geweest. En daarom kunt u ons te hulp komen. Vader, ik bid als er ergens zonde in ons leven gekomen is, dat u ons daarvan overtuigt door uw Heilige Geest. En Heer, dat wij onze zonde belijden. Toen ik zweeg, zegt David, toen kwijnde mijn gebeente weg. Heer, maar toen hij zijn zonde beleed, de zegen van de schuldbelijdenis, Heer, dank u dat die er ook is, dat die er mag zijn. Vader, help ons om nabij u te leven, dicht in uw nabijheid, dicht in uw vaderhart. Heer, waar u ons kunt sturen, waar u ons kunt helpen, waar we zullen leven, tot eer en glorie van uw naam. Dankbaar Vader, voor de kostbare bezit van uw lieve Zoon, die u gestuurd hebt, Heer, naar deze wereld. Dank u, Heer Jezus, dat wij het licht mogen zijn en het zout mogen zijn. Heer, reinig ons van elke vorm van drek, elke vorm, Heer, van duisternis. Heer, dat ons licht zal toenemen in deze wereld die het zo nodig heeft. Vader, ik wil u danken voor de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik wil zo uw zegen bidden voor deze gemeente die hier zijn, maar ook voor hen die thuis zijn. Heer, dat de volheid van de Heilige Geest aan alle gegeven zal zijn en voor de Heer in Jezus' naam. Amen.